Hij zegt, heb je hardcore weer op de kaart? En ik, nee, dat was niet goed. Ik was daarbij. Dat moeten we niet nu opeens nostalgisch naar gaan zitten doen. Opeens wordt hardcore weer... Nee, nee.
Lieve geitenbreiers, want zo ga ik jullie noemen, geitenbreiers met allebei met IJ. Fijn dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering, de 10e aflevering alweer.
Yo!
Ongelooflijk dat we het vol hebben gehouden.
Wat hebben we veel meegemaakt.
Zijn we rijk geworden.
Ja.
We zitten nu in de westvleugel van het huis van Pep.
Ja, inderdaad. Het is een eindje lopen, maar uiteindelijk kom je er.
Ik heb 2 busjes moeten nemen.
Ik had de vorige keer gezegd dat het leuk is om... we krijgen namelijk op de sowieso op Instagram en TikTok. Christine, die doet niet aan TikTok.
Nee.
Maar daar krijgen we dus allemaal hele
TikTok
leuke reacties.
TikTok is van Satan.
Nou, het grappige is bij TikTok... Satan. Chinezen vind jij Satan?
Ja.
Okay.
Deze wel.
Ja, het is doodeng.
Lucifer, weet je dat nog? Lucifer, noemde jij mij niet altijd de duivel? Lucifer, zei je dan tegen mij.
Oh ja, inderdaad.
Dat zei jij tegen mij altijd.
Nee, ben jij ook een beetje.
Lucifer.
Met dat rode haar.
Ja.
En dan... Lucifer.
Jullie hebben allebei geen ziel en iedereen weet het.
Nee, dat is ook echt zo.
Maar ik krijg leuke reacties van de mensen.
We krijgen leuke reacties van de mensen op TikTok. Dus hele andere reacties dan op Instagram. We hadden dat filmpje.
Dat zou ik niet weten.
Nou, we hadden dat filmpje dat Christine zegt dat ze je TikTok doodeng vindt. En omdat daar mensen dus naast de camera doen alsof ze geïnterviewd worden. Daar gingen heel veel mensen, wat ik heel leuk vond, op reageren met... We weten allemaal over wie dit gaat, heel vaak. Ik had geen idee.
Ik ook niet, want ik
er is dus
nooit.
Één iemand die doet dat altijd. Ik heb filmpjes gekeken. Het is echt fucking dom. Het is echt mensen die gewoon... Dus ik zag een vrouw en die staat dan echt naast de camera. En je hebt gewoon... Wat doe je?
Ja.
Het is alsof je een podcast opneemt en dan die domme wijsheden.
Ja.
Nou goed, dus dat vond ik heel leuk dat mensen dat allemaal zeiden. Veel reacties gekregen op de Bassie en Adriaan. Dat niemand kan iets, blijkbaar. Ja. Ik kreeg een bericht van iemand, dat ga ik toch wel even voorlezen. Ik hoop niet... kan gewoon. Ik zeg de naam niet. Maar iemand die zei... Een vriendin van me dacht tot haar 25ste... dat hyena's niet bestonden... maar gewoon een verzonnen dier waren in Disneyfilms.
Super.
Dat is toch ongelooflijk grappig.
Hey, ik heb van meerdere mensen reactie gekregen op vorige week... dat ze heel graag een liedjesaflevering willen.
Echt?
Ja.
En willen ze dan jou of mij horen zingen?
Ik denk dat ze mijn musical willen horen zingen.
Dat denk ik ook wel. En we krijgen dus hele
accounts van Christine zelf.
We krijgen heel leuk, bijvoorbeeld Lakshmi in de aflevering over hormonen. Het is toch een soort samenvatting deze aflevering ineens.
Ja,
voel je het?
Ja.
In de hormoonaflevering hadden wij Lakshmi was progesteron. En daar had ze heel leuk op gereageerd. Dat vond ik sowieso heel grappig. En toen had ik gezegd, want ik had even deze repost gedaan dan. We gaan ooit alle Nederlandse artiesten als vrouwelijke hormonen bestempelen. Dus dat moeten we ooit nog een keer doen. Kijk Alex aan, want ik denk dat hij dat heel goed kan.
Ja.
En ik kreeg een reactie van iemand. Maar daar weet Christine wat over. Oh, dat was persoonlijk in mijn app. Of in mijn DM. Er was iemand in mijn DM geslide.
Ja.
Die zei iets over... Weten jullie nog dat ik in een aflevering zei... dat sommige Nederlandse zangers... de klemtoon op het eerste lettergreep leggen?
Ja.
Nou, zij is zangeres. Ja. Dat ga ik heel even zoeken.
Ik heb dat gelezen.
Dat
was heel interessant. Het ging al... Wat was het ook alweer?
Ja, shit. Oh, ik dacht dat het in mijn persoonlijke was. Maar god.
Had ze het niet... Ik wou zeggen over syncopen. Had ze het over syncopen?
Ja, inderdaad. Oh, wacht. Ik ga het hier... Godsamme. Oh, iemand zei wel... Hi, ik kwam van de zomer een potloodfan daar tegen.
Hey.
Ze bestaan nog steeds.
Wat fijn. Nou, het is toch leuk om te weten dat sommige dingen nog steeds...
Ja, inderdaad.
Helemaal top.
Peter Pannenkoek leeft ook gewoon nog. Nee, hier komt hij. Dit is een bericht. Ik zal die naam ook niet noemen. Als je een bericht stuurt, we noemen nooit je naam. Dus wees niet bang. Iemand zegt, dag Pepijn. In de tweede... Dag Pepijn. Oh ja, want ik zei het natuurlijk. Dag Pepijn. In de tweede aflevering van jullie podcast, Hete Brei... had jij het over zangeressen die graag de nadruk op de eerste tel van een woord leggen... en daar dan met vibrato op zingen. Persoonlijk denk ik dat dit vaak voorkomende verschijnsel... het gevolg is van de syncopische voorkeur van de liedjesschrijvers. Tussen haakjes, syncopisch is ritmische accentverschuivingen... na de zwakkere maatdelen. Dus de tweede achter... Wat doe je?
Dat is een beetje syncope.
Dat is ta-ta-ta, dus tegen de tel in.
Ja.
Tweede tel.
Het geeft een cool ritmisch effect wanneer je de woorden vlak voor en of na de tel plaatst. En daardoor komt de lettergreep voor je gevoel net te vroeg. En dat geeft de eerste lettergreep meteen de nadruk. Snap je? Ik niet, jij wel. Jij
ik snap
knikt.
Het en ik
verder,
denk dat het
verder,
waar is.
Wacht even, verder. Verder. Love deze podcast. Super gezellig om te luisteren. En heerlijk, de chaotische gesprekken.
Verder, verder, verder.
Mag ik je nummer? Nou, dat kan toch niet?
Jeez. Mag ik je nummer, zodat ik hem niet per ongeluk bel? Dan weet ik precies welke cijfers ik niet in een volgorde moet drukken.
Maar dat is toch leuk? Dat maar jij snapt wat ze bedoelt?
Ja, ik denk dat ik snap wat ze bedoelt en ik denk dat het waar is.
Dus
ja.
Je legt de nadruk op het eerste letter, omdat die op de syncope komt vaak.
Ja, het is zo lang geleden dat ik zo echt aan muziektheorie heb gedaan. Maar het is nou een beetje zo dat... Nee, wat ik net deed is meer triolen. Dat je in plaats van... Dat je doet... Nou, ik was een complete mongool. Maar dus met syncope is het dat je altijd net... Nee, ik weet het niet meer. Ach,
net erna komt.
Ik denk dat het klopt.
Ja, het gaat erom dat wij het leuk vinden.
Dat het ding is natuurlijk, het valt op. Want het is een bepaald patroon en iets klopt niet in het patroon. En dan is dat opeens een bewuste keuze. En daar zit een artisticiteit in.
Maar het is wel zo dat als heel veel het gaan doen, denk je, daarom refereerde ik aan Wende. Want daar hoorde ik het bij voor het eerst bij. Maar nu hoor je het vaker.
Nee, dan wordt het een trope.
Dan wordt het een trope, heet dat zo?
Ja, als je zo iets...
Het is zo grappig. Ik weet nog dat ik voor het eerst Billie Eilish luisterde. En dat ik echt dacht, wat is dit weird?
Ja.
Heel raar, heel duister, heel hard, heel veel bas. Maar super vet vond ik het meteen.
En fluisterend, alsof het een kindje een geheim in je oor aan het vertellen is.
Terwijl als ik nu dezelfde muziek nu luister, denk ik, oh, dit is super mainstream. Ja. Terwijl het hetzelfde nummer is als ik op dat moment heel raar vond.
Ja.
Dus dat gaat zo snel, dat andere mensen dus wat zij doet overnemen.
Heel
en als
snel.
Je nu terugluistert, denk je, oh, dit is toch heel normaal. Maar ik weet nog hoe weird ik het vond.
James Blake, ik zag hem op Lowlands volgens mij voor het eerst. En ik dacht echt, wat is dit? Dit is een soort nieuw iets. En nu is dat mainstream.
Ja.
Bizarre. James Blunt.
Nee, het was James Blake. ik vind het ook heel leuk, dat wil ik toch nog even zeggen. En dan wil ik ook even refereren aan Christine de Boer. Ik kreeg sowieso een bericht van een Vlaamse luisteraar. Die dus zelf zuurdezen maakt. Maar die kon er niet tegen dat ik mijn voordeeg haal bij de bakker. Die zei, allee, dat moet je zelf maken.
Dat ben ik zo met hem eens. Ik schrok echt toen jij eerlijk zei dat je beginnetje bij de bakker ging halen.
Dat lieve Belgische luisteraar, dat duurt zo lang. Dan moet je dagen lang.
Maar dat is het hele ding van broodbakken is toch dat het lang duurt en dat het mindful is en dat je er helemaal rustig van wordt.
Ja, maar met voordeeg doe je er al 2 dagen over om een goede...
Ja, maar dat is toch prima. Als je een snel brood wil, dan ga je naar de bakker, haal je een brood. Je doet dit toch omdat er een soort ambacht aan zit en omdat je het leuk vindt.
Heb je misschien in België de tijd voor om 5 dagen lang eerst je voordeel te maken?
Als je geen tijd hebt, dan moet je gewoon een afbakbrood halen.
Maar daarover gesproken hebben, ik zag laatst dat jij een tijdje geleden briochebrood aan het bakken was.
Ja, dat is dus inderdaad mijn go-to. Ik bak heel graag briochebroden.
Ik kwam even wat voordeeg, had ik gemaakt.
Voordeeg in je onderbroekje, was het echt wat je zei?
Voordeeg?
Ik maakte dat voordeeg?
Ja, dat was de grap. Zo van,
ja? Dit wordt er niet uitgeknapt.
Nee.
Knipt, kan ik je vast vertellen.
Nee,
Rinse, hoe vaak je ook appt dat het eruit want dit mag er gewoon in.
Juist, zeker nog, dat gaan we posten.
Was dit geen goede grap?
Dit wordt een filmpje.
Even de hele brioche ondergeglazuurd.
Nou, die brioche, dat was wel, want ik had dus brioche deeg gemaakt. Dat is, dat ging lekker rijzen. Dat rijst echt een beetje zo die schaal uit. Toen heb ik er bollen van gemaakt. En toen heb ik die bollen zo. En die bollen die moeten dan weer nog rijzen. En die rezen ook zo. En toen had ik zo'n foto op mijn Instagram gezet van 6 van die dikke witte gerezen bollen. En toen reageerde iemand ermee. Ah, dit zijn die zuignappen waar je het laatst over had. Zo zag het inderdaad uit. Zuignap, billen.
Ja.
Dikke billen waren het. Maar ze zijn super lekker geworden. Ja, ik vind het heel leuk om te maken. Maar het is, ik snap wat je zegt over zo'n starter. Als dat nog 5 dagen duurt. Ja, nee. Ik vind het ook wel lekker als ik het in 1 dag af kan ronden.
Maar vertel even aan de luisteraar hoe je... Want brioche deeg weet ik.
Ja.
Alex. Kijk Alex aan hierbij. Maar jij heeft hier niks mee te maken met het hele gesprek.
Nee.
Hij zit te huilen in de hoek.
Ja, ik vind het verschrikkelijk. Maar ga door.
Ik had ook tegen God gezegd. Dan gaan we morgen lekker samen brood maken. Oh nee, mama. Echt nee. Daar had hij helemaal geen zin in. En toen daarna probeerde ik het nog een keer. En ik had alleen de aanzet. Oh, maar God, zullen we dan morgen... Ik ga niet dat brood met jou bakken, hoor. Gewoon meteen zo. Dus ik heb het alleen
Het is een kleine Alex. Maar jij vertelde me dat... Want ik heb het wel eens gemaakt. En dan zit je met heel veel eieren. En dat wordt een smeerbende. Maar jij doet dus...
Met de deeghaken. Ik doe de mixer met de degen.
Oh, Alex is dood.
Ja, gewoon zo met dat zijn van die spiraalvormige. Want het is best dik. Nou, zoveel eieren gaan er niet in. Het is vooral, er moet relatief veel boter in.
Oh ja, dat is het, ja.
Dat is ook een tip. De boter lekker op kamertemperatuur. Dat maakt echt veel uit met het goed mixen. Want je wil dat het mooi gelijk verspreid wordt. En gewoon rustig aandoen. Want mijn moeder probeert nu ook net het brood te bakken. Dat is echt waar. En die...
brood?
Ja, wacht. Die had, het was niet gerezen. Ze begreep het niet. Maar ze zei, heb je het goed gekneed? Ze zei, ja, gewoon eventjes. Maar ze zei, nee. Om gist echt lekker te laten werken, moet je het lang en goed kneden. Dan gaat het.
Nou, dat is voor de, is vooral voor de gluten te maken. Maar zei ze toen ook, het brood is klaargekomen.
Ik ben even heel geil geworden, honger.
Mijn brood is klaargekomen. Dus goed kneden.
Maar goed, het is, ik vind het leuk dat mensen... daar. Dat is eigenlijk de resume. Ja. Leuk dat jullie allemaal reageren.
Ik was onlangs in de stad Schouwburg Utrecht, al waar ik optrad. En toen werd ik daar aangesproken door iemand die daar werkte, in Boris. Die zei, ik ben een geitenbreier.
Oh.
En die zei ook, ik heb bijna elke aflevering meerdere keren geluisterd.
No.
En dat is heel vlijend en leuk, te gek Boris. Maar ook, dat kan niet gezond zijn.
Nee,
toch?
Dat gaat er niet goed met je.
Als in, dan ga je alleen maar over brooddeeg dromen.
Maar hij werkte in de Schouwburg, ja. Boris.
Ja.
Leuk.
Goed, hè? Maar meerdere keren.
Ja.
En heb je gevraagd, waarom doe je dit? Of dacht je?
Nee, dat leek mij beledigend. Oh, gaat alles wel goed thuis?
Oh, ik kwam iemand tegen in het theater van Snake. En dat het theater heet Theater Snake.
Snitch.
Snitch. En die zei, ik heb nog in de klas gezeten bij Alexander Ploeg.
Oh.
Zei ik, bij de heer Alexander
de
Ploeg.
De heer Alexander Ploeg.
Toen hij nog Alexander heette, Baron Alexander Ploeg.
Baron Alexander. Ploeg. Ja.
Wie was
die
het?
Die groetjes. Renske heette
ze. Oh, kijk, die ken je wel.
Ja,
zij kent het glazuur. Maar,
is geen ex van me.
Oh, oké. Hé, niet?
Nee,
want die is kan nog komen.
Ja, maar goed. Als ik weer zo'n snitch ben.
Zijn jullie niet bang om, want kijk, er waren ook nog twee reacties op. Bijvoorbeeld de orang-outang die een brede kop krijgt.
Ja?
Daarvan zei iemand op TikTok ook, dat is helemaal niet zo, zijn leven solitair. Huh? En over de tong van het bijten van de...
Komodo-varaan?
De komodo-varaan, zei iemand. Nee, dat heeft niks met bloeden te maken. Toen dacht ik, het kan natuurlijk zijn dat wij hier totale onzin verkondigen.
Nee, dat lijkt mij niet. Dat lijkt mij niet.
Maar die komodo-varaan klopt wel, hoor. Ik weet niet wat Alex zegt.
Hoe dan ook. Ja, wat is het nou?
Nee, dat klopt gewoon.
Dat is fact-checken door mensen op TikTok.
Ik kreeg helemaal Ajax-fans op mijn dak. Nee. Ze zeiden, die hele tekst klopt niet.
Het kan.
Je moet
kan
gaan
zeker.
Zitten. Niet
als je springt, nee, wat even.
Nee, maar daar zijn jullie niet bang voor. Dat van je dingen verkondigen.
Ik ben wel voor het eerst bang geworden of zo. Omdat ik gewoon... Kijk, wij schoven natuurlijk al langer wel eens in Pep Talk aan. Maar daar luistert niemand naar.
Ja, het is niet echt gevaarlijk geworden.
Nee, maar daar werden we ook wel eens op aangesproken.
Komt
of zo,
de dag dat iemand jouw moeder een clip aan elkaar geregen, alle clipjes dat je haar nadoet.
Daar ben ik dus voor het eerst opeens bang voor. Ik voelde me altijd heel erg gewoon onder vrienden. Dat voel ik nog steeds. Maar opeens word ik op hele weirde plekken gewoon door mensen aangesproken. Ja. Van hoe me, weet ik veel, over allemaal dingen. Dat ik dan denk, oh ja, ik heb best wel een achterstand. Want die persoon weet dan eigenlijk best wel veel over mij.
Ja, dat
wat
is eng,
ik
toch?
Niet weet. Ja, maar ook wel leuk, zei jij ook meteen. Want ik had het er met jou over. Toen zei je ook meteen van ja, maar dat is ook. Het is ook een beetje inkomen of zo. Je moet ook gewoon net ietsje bewuster misschien zijn van wat je wil.
Ja, ik zei
zegt.
Ook, ik ben echt met schade en schande wijs geworden. Ja. Hè? Want ik heb echt mensen op mijn dak gehad. Gewoon vrienden die zeiden, sorry, maar dit kan je niet vertellen. Of ik heb wel eens dat ik iemand op date vroeg en dat diegene zei, jij maakt een podcast, daar ga je waarschijnlijk over vertellen. Dus ik wil niet. Ja, schande wijs geworden. Dus daarom zei ik tegen jou, ja, je moet wel weten, er luisteren mensen. Dus als je moeder gaat doen, het kan zijn.
Ik had in een van de eerste podcasts had ik verteld over dat ik een thuisfeestje gaf en dat Alex Klaassen toen langskwam en dat hij toen, uiteindelijk iedereen uitnodigde om naar zijn thuis te gaan, behalve mij, en dat ik toen huilend achterbleef.
Ja.
Helemaal niet onaardig bedoeld over Alex. Maar ik had nooit verwacht dat hij zou luisteren.
Ja, hij luisterde het.
Snap je? En toen kreeg ik daarna van iemand anders... Hey, ik heb het tegen Alex gezegd hoor. Ha, ha, ha. Wat een grappig verhaal. En toen En goed, uiteindelijk om het verhaal af te maken stuurde Alex jou een bericht van oh my god, haha, super grappig, boeien. Het maakt het niet uit. Nee. Het maakt ook niet uit, want het was ook niet onaardig. Maar toch heb ik eventjes één dag me er helemaal niet lekker van
mensen
gevoeld.
Horen
ik,
oh,
mensen horen hoe je over ze praat en wat je vindt. En oh, dat krijg ik opeens toch helemaal te
ik heb een keer gehad, ik zou dus
van.
Niet zeggen wie en wat, want dat bewustzijn heb ik nu. Maar dat ik iets had, heel veel had verteld wat een vriend mij had verteld. En die gewoon mij opbelde en zei, maar niet eens teleurgesteld, maar gewoon...
En was die vriend je bakker?
Niet eens teleurgesteld, maar...
Luister, ik werk hard voor de starter.
Voordeeg is geen sperma.
De starter.
De starter. Die was niet eens teleurgesteld. Het ging verder dan teleurstelling. Oh. Het was gewoon, hoe kan je dit, wat ik in vertrouwen aan jou vertel, doen? Tegelijkertijd, ik had van de week ook dat ik had gezegd dat Tom van Kanshout niet een gênant lichaam heeft, maar een gênant karakter. Wat echt een goede grap is.
En nu zei je het weer.
En toen zei hij, ik hoorde dat, dankjewel voor het compliment. Dat is een vriend van mij.
Luistert Tom van Kanshout
nee,
ook?
Nee, hij zei, ik luisterde omdat iemand me dat door had gestuurd.
Ja, nou zie je, daar ga je.
Dus toen zei ik ga je nu gewoon vaker noemen, want dan luister je tenminste.
Ja, hey, leuk dat je luistert.
Tom, hoe gaat. Maar Tom van Kanshout heeft ook een keer, we moeten niet te vaak in ons eigen cirkeltje hebben, maar dat is goed. Tom van Kanshout heeft ook een keer tegen mij gezegd, sorry dat ik zo weinig vragen aan je stel, want ik luister je podcast, dus ik weet al hoe het gaat.
Och.
Maar dat is dus niet zo, want wij vertellen hier niet alles.
Nee.
Tenminste, de gecensureerde versie daarvan.
Nou goed, laten we in ieder geval beginnen met de
maar
podcast.
Maar het is wel leuk om zo het is leuk om zo een beetje terug te blikken op de afgelopen. Want we gaan ook vandaag met je praten over.
Nou, daarom, we zitten al diep in het
thema. Ik pak mijn aantekeningenboekje. Ik heb dus sinds kort soms een aantekeningenboekje hier.
Daar schrikken wij ook van.
Ja, het is irritant.
Oud aan het worden ben.
Ja.
Nee, ik vergeet gewoon veel en zo.
Ja?
Och, man.
Merk je, echt waar?
Ja.
Kan dat niet met de testosteron te maken hebben?
Ik hoop het.
Hoezo?
Je hebt in ieder geval een erectie.
Mijn starter.
De deeghaak.
Jezus.
Onderbreken we heel eventjes de aflevering. Want we hebben weer een hele leuke samenwerking. En niet zomaar eentje, want...
Oh, die is op Christina de Lijst geschreven.
Deze is werkelijk waar een groot feest. Want het gaat over het Amsterdamse Kleinkunstfestival. En wat is er nou aan de hand? De nominaties voor de Annie M. G. Schmidprijs zijn net bekendgemaakt.
Wie zouden dat zijn?
Nou, er zijn 6 genomineerden.
Zit ik er weer tussen?
Alex, we moeten jou dit jaar wederom teleurstellen.
Oh.
Pepijn, jij...
met het eerste gebod van Maarten van Roosendaal.
Jentel en ik zijn genomineerd.
Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Te gek, maar met wie nog meer?
Samen met Peter van Rooyen, met de sterilisatie van Peter van Rooyen.
Dat is heel goed.
Een heel geestig lied. Joost Spijkers met Twee Duiven, samen met Stanislav Mitrovic en Peer Wittebols, die de tekst heeft geschreven.
Cool.
Jentel en ik met Het Juiste Pad.
Mm-hmm.
152 West 96 TH Street.
Ja.
Van Alex Klaassen.
Dat is prachtig,
muziek van Peter van der Witte. Ook een erg geestig goed lied. Hoe ik het mijn moeder toch vertel van Ellen ten Damme. En Leonard Pfeiffer, die heeft de tekst geschreven. En Kiki Schippers, natuurlijk. Met Tata.
Jezus, wat goed.
Ja.
Ah, dat
die heeft overigens tekst, muziek en uitvoering helemaal in de uppie. Dat mag ook wel eens gezegd worden.
Wow, maar dat is ook wel niet de minste, dit lijstje. Hè?
Dit is een waanzinnig lijstje.
Het is wel van kleinkunst.
Ja, het is echt, echt heel tof. Ik moet erbij zeggen dat het in willekeurige volgorde is. Nee, maar waarom dit een samenwerking is, is dat dit jaar voor het eerst de Annie M. G. Schmidprijs uitreiking in de Kleine Comedie is.
Oeh.
En dat wordt een waanzinnige avond, want alle genomineerden gaan hun genomineerde lied spelen.
Mm-hmm.
Met hun muzikanten ook. Dus van ons zijn bijvoorbeeld Charlie Zastrouw en David Gram, onze muzikanten, zijn er ook bij. En onze technicus is erbij. Om gewoon dat helemaal zo goed mogelijk te spelen, dat lied. Dat gaat iedereen doen. En dan wordt aan het eind de winnaar bekendgemaakt. En daarna gaan we heel veel zuipen met z'n allen in de foyer. En daar zijn dus nog, het is wel een soort van bijna uitverkocht, maar er zijn nog kaarten voor.
Vet.
En dat
het is gewoon een viering van het lied, van het kleinkunstlied.
Ja, het is echt waanzinnig. Ja, ik vind het echt, ik ben mega vereerd. En ik vind het echt een waanzinnige lijst om tussen te staan. Ik meen het oprecht dat ik wil winnen. Nee, ik meen het oprecht dat ik het iedereen uit deze lijst enorm zou gunnen om te winnen. Want het zijn gewoon allemaal supergoeie mensen. Wat ik heel tof vind.
Er zit een geldprijs van 30 miljoen euro aan vast, toch? Ik krijg zo'n grote check.
Je kan de liedjes overigens kijken op de website van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Volgens mij is van bijna alles nu ook een filmpje. Maar ze staan ook allemaal op Spotify in de Spotify-lijst. Wij hebben bijvoorbeeld ook een videoclipje ervan gemaakt van het juiste pad die je kan kijken. Maar de meeste hebben dat. Dus je kan het allemaal opzoeken. Dan kan je je eigen mening vormen en ons daar een DM over sturen wie jij vindt dat moet winnen. Maar feitelijk moet je dat alleen doen als je vindt dat wij gaan winnen. Anders moet je dat niet doen. Dat is gewoon hatelijk. Wat ik verder nog leuk vond te zeggen is dat de juryvoorzitter dit jaar voor het tweede jaar al, maar voor het eerste jaar eigenlijk dat wij genomineerd zijn, Jurriaan van Dongen is wat toch qua tekstschrijven echt wel mijn held is. Ja, en onze leraar van de toneelschool. En ik vind het echt een mega eer dat hij ons genomineerd
ongelooflijk
heeft.
Ongelooflijk. En hij mag jullie helemaal niet. Dus dat wordt hartstikke...
AKF, Annie en Rachid prijs. Wanneer was het ook alweer?
21 april, een zondagavond in de Kleine Comedie.
Moeten ze naar een site toe sturen?
Ik zou zeggen www.amsterdamskleinkunstfestival.nl.
Te gek.
Oké, als thema van deze aflevering hebben we achterom kijken. Ook een beetje aanhakend op de vorige aflevering, wat ging over achterloos. Wat ook achterloos is, ook een beetje zorgeloos. Terwijl achterom kijken gaat vaak, kan leuk zijn. Zo van, hey, wij refereren vaak aan de toneelschool. Ik vond het een leuke periode, dat is leuk. Achterom kijken, hoe was het, hè? De tijd voordat ik Alex kende. Ja.
Hoe was die carefree. Fluitend.
Fluitend door het leven. ik heb bijvoorbeeld, als het over achterom kijken gaat, veel schaamte. Vaak toch. Ik sprak laatst een vriend van mij.
Maar dat snap ik wel.
Die heeft wel eens tegen mij gezegd. Ik.
Sorry. Sorry, ik wil niet lachen. Dat heb ik ook als ik aan jouw leven. Als ik terugkijk op jouw leven, krijg ik ook schaamte.
Ik heb. Ik doe vaak dingen. En dan daar kan ik dan dus echt zo laat van denken. Oh, wat heb ik nou gedaan? En toen vroeg ik laatst aan een vriend van mij. Die heeft geen schaamte. Toen zei ik, hoe doe je dat? En toen zei hij, ja, schaamte is gewoon zinloos. Dus ik doe daar niet aan. Ik vraag me altijd af of dat kan. Want het is gewoon, volgens mij, is schaamte een gevoel? Ja. Is het een van de vijf? Je hebt vijf gevoelens. Walging is een gevoel. Maar goed, schaamte, het is waarschijnlijk een opsomming van verdriet en angst. Ja. Ik heb vaak dat ik over straat loop en denk, wat ik toen deed. Oh. Ja. Nou, daar wil ik het graag over hebben.
Maar ik vind dat dus, ik vind ook mensen die dan zeggen van, nee, daar heb je niks aan, dus moet je niet doen. Denk ik, makkelijk gezegd.
Ja, het komt gewoon
dat
in je
zal
op.
In jouw karakter misschien niet echt voor de hand liggend zijn om je zo te voelen. Maar als je dat hebt, wat ik dus heb, is ik heb dat ik best wel vaak terugkijk op dingen en dan dus nog steeds angstzweet ervan kan hebben.
Totaal.
Bijvoorbeeld, ik ben getrouwd van de zomer.
Ja,
ik kan nog steeds het benauwd krijgen van wie ik wel en niet heb uitgenodigd. Mensen die ik daar dan niet voor heb uitgenodigd. Terwijl ik dat wel had gewild. En dat ik denk, waarom heb ik dat niet gedaan achteraf gezien? Waarom heb ik dat niet gedaan?
Ik was er graag bij geweest.
Ik waren erbij. Maar dat vind ik echt verschrikkelijk. Of over, ik kan ook over voorstellingen kan ik nog wakker schieten. Of over keuzes die ik heb gemaakt of zo. En ik denk dat dit een van de kanten van mijn karakter is die mijn man het minst sexy aan mij vindt, waarvan hij echt vindt, waarom doe je dit? Wat een tijdverspilling. Steek je energie in dingen waar je controle over hebt, of waar je in ieder geval wat zin heeft. Dit heeft echt geen enkele zin. En daarbij verpest je niet, ik bedoel, ik kijk met heel veel plezier terug op mijn huwelijk, maar zit er een soort negatief gevoel eraan, omdat je nu nog steeds gaat denken, we hadden het zo en zo moeten doen, we hadden het daar moeten doen, we hadden het, dat je nog steeds nu...
Voor de luisteraar, ze hebben het gekozen om in de Tunfun te trouwen. dat was goedkoop op maandagochtend.
Ik vond dat heel leuk.
Ja,
ik had al mijn vliegtuigen meegenomen. Ik kon lekker mijn vliegtuigjes werpen.
Nee, maar ik denk dat iedereen dat heeft. Ik heb ook nog herinneringen van de basisschool, waarvan ik zeker weet, niemand denkt daar nog aan. En ik denk daar...
Noem eens een voorbeeld.
Het is niet eens zo gênant namelijk, maar toen ik was bijvoorbeeld de eerste dag dat ik kwam terug uit Amerika. En toen kwam ik op vier kwam ik in de basisschool in Groningen, in Haren. En toen moest ik daar mijn naam op het bord schrijven. En ik had in Amerika geleerd met blokletters te schrijven. En ik wist, Nederlands schrijven ze aan elkaar. Dus ik moest Alexander schrijven op het bord. En ik dacht, hoe moeilijk kan aan elkaar schrijven zijn? Dus ik heb zo met blokletters Alexander geschreven. En toen ben ik teruggegaan, heb ik elk letter zo met een boogje aan elkaar verbonden. En toen ging de hele klas lachen. En ik denk daar regelmatig aan.
Ja.
En ik denk niemand verder.
Nee, niemand weet het nog. Nee. Renske misschien.
Renske belt mij. Die belt mij zo op. Ik denk daar nog heel erg aan, Alex.
Deze ook zo. Ik zat bij Alexander in de klas.
Nee, gewoon Alexander Ploeg. Alsof hij nooit anders genoemd wordt.
Wauw. Maar wat is dan... Ik ben toch benieuwd wat dat dan... Waarom... Het was toen gênant. Dat snap ik. Maar nu nog steeds.
Ik heb er vaak over nagedacht. Ik vind schaamte is heel interessant. Want er een rijke bodem voor comedy is.
Oh, ja.
En het is een gekke emotie. Wat ik denk is dit... We hebben allemaal, mensen is een sociaal dier.
Ja.
En we zijn heel erg bang voor sociale exclusie.
Ja.
Dus uit de groep gekikt te worden. En dat zeker toen we nog in kleinere tribes leefden en zo. Ja. Was het heel belangrijk dat je in het gareel blijft.
Ja.
Want anders word je gewoon verstoten, want je bent een probleem. En dus ook, en we zijn natuurlijk ook bezig met een soort hiërarchie en een sociaal klimmen en zo. Dus iets wat gênant is, daardoor kun je...
Het zou in de prehistorie je dood kunnen betekenen, want dan zou je uitgestoten worden uit de groep.
Ja, bijvoorbeeld. Of ja. In ieder geval minder kwalitatief goed leven.
Ja.
Dus ik denk dat daar zit een soort zelfverdediging. Dus ik denk mensen die daar heel erg op geprikt zijn van oudsher, die deden het uiteindelijk sociaal redelijk goed.
Hmm.
Alleen de nadeel is, als het te ver doorschiet, is dat wij nu nog aan het piekeren over dingen die helemaal niet...
Ja. Hoe kan je het, hoe zou je het op kunnen lossen?
Ik weet dat.
EMDR?
Nee, EMDR gaat over trauma's.
Ja, kijk, inderdaad, ja.
Een psychiater van
EMDR
mij.
Is wat de dates van Pepijn altijd nodig hebben achteraf.
Wat, oh, ik wil daar zoveel dingen over vertellen. Maar ja, dan ga ik dus weer allemaal namen noemen.
Komt een date-aflevering.
Oh, gaan we dat doen, ja.
Zeker gaan we dat doen. Maar dan gaat Pepijn al zijn verhalen. Want jongens, jullie hebben geen idee wat voor prachtige verhalen nog gaan komen.
Ik heb
komt
leuke verhalen daarover. Maar dat zijn dus gewoon mensen die ik dan nog ken of tegenkom. Nou goed, ja. We gaan het erover hebben later.
We genderswappen ze. Zodat het niet duidelijk is dat het allemaal... Oh.
Ik was met een hele leuke man laatst. Ja. Nee.
Mirna.
Wel de echte naam. Het was een man.
Ik had een keer een psychiater die heel goed was. En die zei, ik had een angststoornis, een piekenstoornis. Dus dan heb je dit in het extreme. Ja. Dus gewoon, en dat heeft met achterom kijken te maken, maar ook vooruit. Dus een beetje hetzelfde mechanisme. Maar die zei ook, je kan niet zoveel eraan doen dat er bepaalde dingen in je opkomen. Dus je kan je gedachten niet in die zin sturen. Dus dat er een gedachte in je opkomt als... Oh, Alexander, met streepjes, met boogjes aankoppelen. Maar waar je wel wat aan kan doen, en daar heeft Jur misschien gelijk in... is wat je met die gedachtes doet.
Ja.
Dat kan je trainen. Dus je kan, dus als hij zegt, het heeft geen zin... Ik denk dat hij, ik ken hem een beetje, volgens mij heeft hij dat gewoon niet zo. Ik weet ook niet of er veel van dat soort gedachten in hem oppoppen.
Nee. Hij heeft ook wel meer aan zichzelf gewerkt dan ik in
ja,
het leven.
Dus, en wat ik wel geleerd heb, is dat als je heel erg traint in niks met die gedachten doen. Dus niet door blijven piekeren. Niet, dit kwam op. Oh, Alexander met boogjes, wat een lul ben ik. Ik laat het gaan en ik ga weer verder. Als je dat vaak genoeg traint, blijkt het wel zo te zijn dat die gedachten minder in je opkomen. Ja. Omdat je al ergens onbewust weet, het heeft niet zoveel zin. Daarom kan hij waarschijnlijk zeggen...
Ja, ik denk dat hij dit ook getraind heeft. Ja, dus hij heeft waarschijnlijk... ook veel boeken over dit soort dingen gelezen.
En dat is echt, ik merk het ook met mediteren. Dat is eigenlijk wat heel mediteren
is.
Er komt een gedachte in je op. Nee, ik ga weer terug naar mijn ademhaling.
Ja,
of weet ik. En dat is iets wat je met een voorstelling ook doet. Ik kan me voorstellen dat je tijdens een voorstelling ook denkt... Oh, wat zei ik met Alex Klaas in die podcast? Nee, maar dan moet je focussen.
Ja, precies.
En die training de hele dag. Ja, en als je dat vaak genoeg traint, word je net als Jur en ik. En dan ben je god.
Maar ik merk wel ook in bepaalde fases... Gewoon als ik iets meer low ben, dan... Als ik let op mijn gedachten, dan komen ook veel negatievere gedachten. En dan merk ik ook dat ik eerder naar... schaamtegedachten van vroeger komen dan eerder naar boven. Het is echt een soort la in je hoofd die dan een beetje wordt opengetrokken. Denk, hoe zit ik nou weer midden in de nacht hier aan te denken?
Ja,
nou,
je bent, omdat je ergens, die wil nu met mij mediteren voor elke voorstelling. Nee, ik ontloop hem nu. Het is vreselijk. Ik had laatst, dat ik eerlijk gezegd, dat ik
helemaal niet... Ik voel me dat een soort gong achter je aan heb. Kom op!
Nou, dat is ook bijna wat er aan de hand is. Dat is bijna. Ik had laatst gezegd van, nee, mediteren, dat is echt... Of hij kan soms gewoon best extreem naar... Wat was hij nou geweest? Naar een donkerte retraite of zo? Dat is nog een soort verder dan stilte. Dan moest hij in een donkere kamer en dan werd er alleen maar... één keer per dag of zo'n bordje eten naar binnen geschoven. En dat Nou, ik zal het ongetwijfeld verkeerd zeggen, maar volgens mij kan niemand dat langer.
In de cel.
Ja, ik wil dit, wij noemen dit de gevangenis.
Op vakantie geweest. Retraite. Volgens mij, als een mens kan dit niet langer dan 5 of 6 dagen volhouden, zo, dan word je gek.
Echt isolatie.
Dus echt isolatie. Maar hij had het dan, laten we zeggen, 1 dag gedaan of zo. En hij had dan ook wel vrienden die dat 5 dagen hadden. En ik zei: als ik dit hoor, word ik al helemaal ongemakkelijk. Wil ik rennen, vluchten. Ja. Zei hij, dan zal je het wel nodig hebben.
Dan
zei,
moet je
dat zal
wel
maar
hebben
met rust.
Toen
ben ik heel veel gaan Instagrammen. Dus ik moet zeggen, zo mediteren. Ik denk dat inderdaad heel goed voor me is, maar ik wil niet. Dus zei, maar het gaat erom, gewoon, al begin je met een minuutje, anders gaan we gewoon elke dag na het eten, want we eten natuurlijk ook altijd met elkaar, gaan we even een minuutje. En ik heb toen gezegd, ja, is hartstikke goed, gaan we doen. En sindsdien met een grote boog om me heen. Dus het is nog nooit gebeurd, maar het gaat
is
wel
grappig,
mee.
Kijk, en een voorstelling spelen, ik snap wat hij zegt, maar kijk, een voorstelling spelen of je hobby doen is eigenlijk, of lezen is ook
brioche
mediteren.
Brioche tegen,
want wat je doet is gedachten sturen. Mediteren is niks anders dan gewoon je aandacht en je gedachten sturen. Dus als je brioche aan het doen bent en je gaat met je gedachten daarheen en je ziet, oh, de eieren zijn allemaal uitgelekt.
Jij met die eieren en dat deeg. Dat ze...
Dan moet je je daar weer op focussen. En dan dus je kan ook gewoon je voorstelling goed proberen te doen.
Nee, mediteer zeker. Een voorstelling vind ik ook echt een meditatie. Dat is ook echt een...
Maar ik heb überhaupt... Zijn jullie terugblikkers? Ik ben wel een terugblikker.
Ik doe dat ook wel veel,
En ik denk dus dat ik dat terugblikkend altijd ben geweest.
Ja?
Dat het gewoon in je
zit. Ik ben best wel nostalgisch ingesteld. Maar dat was ik voor mij als kind ook al.
Ja.
Dat is weird.
Ja.
Dan ben je een nostalgisch kind. En dan ben je zeg maar een peuter die zo... Vroeger was alles beter. Ik weet het nog goed. Dan lag ik daar. Ik kon niet eens lopen. Het is een heel weird ding. Maar dat is gewoon een soort romantische lens ook.
Ik weet nog dat mijn moeder me niet meer wilde tillen. Dat kan ik me ook, denk ik, dus een beetje traumatisch. Dat mijn moeder op een dag zei, nee, dat doen we niet meer. Je bent nu te groot en te zwaar daarvoor geworden. Nee. En dan moet ik nu vaak aan tillen, aan denken, omdat Gosse nu bijna op die grens zit. Ik til hem eigenlijk altijd nog. En toen we een half jaar geleden in Thailand waren, tilde ik hem eigenlijk de hele tijd.
Ja.
Maar ik weet dat ik hem over een half jaar niet meer til. Dat gewoon niet meer... En dat dus dat op die leeftijd ongeveer, dat ik ook echt voelde, oh, maar mijn moeder gaat mij niet meer tillen.
Nou,
en dat is ook, dat ik daar ook
afscheid
inderdaad...
Afscheid nemen.
Ja.
Maar ben je
mijn
dan
moeder tilt mij nog. Ze zit in een rolstoel.
Maar,
zielig. En ze is er vandaag ook bij. Hallo mevrouw Ploeg.
Maar ben je dan een terugkijker of ben je gewoon, kan je geen afscheid nemen van iets? Wat is dat dan? Is terugkijken... Want nostalgie gaat volgens mij ook vaak over... je hebt nostalgie en...
Melancholie?
Melancholie, en dat is wel een verschil natuurlijk.
Nou, maar... ik denk wel dat ik heb wel een... ik heb een verhalend brein. En je hebt ook zo het verhaal van je leven dat je jezelf vertelt, soms. Ik heb zelfs als het aan het gebeuren is, denk ik... Oh, ik zit nu in deze fase van de film van mijn leven.
Ja. Geen romcom.
Nee.
Dat heb ik ook vaak. Soms voelt het alsof mijn leven in... televisieseizoenen gaat. Qua personages ook. Dus dat je soms personages hebt die dan 1 seizoen maar meespelen.
Oh ja.
Snap je dat?
Ja.
Soms heb ik opeens of een personage wat er opeens na 10 seizoenen uitgaat. En waarvan iedereen denkt, nou dat is jammer dat hij eruit is. Ja. Maar soms zie ik het opeens zo. Soms heb ik het ook zo met Jentel over. Dat wij een beetje zo samen dan en dan komt er iemand bij. En dat is een echte hoofdrol van dat seizoen. Echt een heel belangrijk iemand waar we allebei heel veel mee omgaan. Dan opeens zit je in het volgende seizoen en denk je, hey, dit was eigenlijk heel leuk, maar die is uitgeschreven.
Ja, toch ruzie met de regisseur gehad of zo.
Te veel geld gevraagd.
Ja, precies, wie die wil manipuleren.
Ja.
Nee, maar
wat wou je zeggen, Alex? Want je zei van, ik ben een verhalende...
Nou, dus dat je bijvoorbeeld... Dat is namelijk ook een valkuil. Zelfs positieve dingen kunnen een valkuil zijn. Bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld vastzit bij... laat ik even op mijn werk. Zoals ik bijvoorbeeld niet ben aangenomen bij de toneelschool. Er is het verhaal van Alex die probeert... binnen de toneel cabaretwereld binnen te breken en het wereldje die dat niet toelaat. En dat is een heel hardnekkig verhaal geworden daardoor. Maar het ook ergens, eerst was het een heldhaftig verhaal voor me van nee, ik zal ze laten zien. He, en dan heb ik zo'n fase van oké, ik ga naar de kroeg en ik ga daar gewoon stand-up en dan heb ik mijn weg naar binnen geklauterd, wat ook zo is.
Ja.
Maar het is ook gevaarlijk, want het is ook een soort, dat is ook maar een versie van het verhaal.
Ja, natuurlijk, ja.
Of zo.
Het is ook maar een verhaal wat je jezelf vertelt.
Ja.
Maar wat heeft dat te maken met terugkijken?
Nou, dat ik dus nu keuzes en emoties nu, die ik nu soms heb, of dan denk ik, oh, zie je, daar heb je weer dat blokkade.
Oh, en dat had ik toen
dat
ook.
Zie ik nu, omdat ik eigenlijk veel te veel nog door die lens aan het kijken ben.
Ja. Dus eigenlijk moet je die lens veranderen.
Ja, nee, ik heb ook wel de tijd dat ik een een soort scharrelfase zat voordat ik mijn relatie was ik 8 jaar op mezelf. En in het begin ging dat lastig met daten en zo. En op een gegeven moment ging het eigenlijk heel goed. Maar ik had wel vastgehouden aan het idee van dat is voor mij lastig.
Ja.
En dat, dan kun je ook onvoorzichtiger met andermans gevoelens omgaan. Ja. Omdat je denkt, nee, maar ik ben het slachtoffer in het verhaal.
Ja,
want
inderdaad.
Vrouwen zijn moeilijk met mij.
Ja. Jij kent dit heel erg.
Ja. Het gaat er eigenlijk over jou.
Ik heb dat heel sterk met dat ik... het klinkt heel triest, maar dat ik mezelf niet een aantrekkelijke vrouw vind. Dat ik mezelf niet knap vind. Ja, mijn vriend, mijn man schiet me door mijn kop. Maar dat is, vind ik het andere minst aantrekkelijke aan mij. En dat dat misschien ooit zo geweest is in een soort puberfase. Of dat het ongetwijfeld een fase is geweest dat ik niet lekker in mijn vel zat. En dat zo was. Maar dat het heel moeilijk is om dat los te laten. En dat ik nog steeds vaak redeneer vanuit het idee dat ik onaantrekkelijk ben en dat mensen mij ook onaantrekkelijk vinden, wat feitelijk heel onsympathiek kan zijn, omdat je daardoor iets kan zeggen, denkende dat je zelf bij een bepaalde groep hoort, wat helemaal niet zo is.
Ja.
Of waar, hoe andere mensen jou in ieder geval niet zien. Ik zie mezelf toch altijd als een mislukkeling en onaantrekkelijk. Vanuit die plek redeneer ik vaak. Ja, het is toch gênant voor woorden.
Nee, maar ik vind het heel goed.
Het is helemaal de hete brei, hoor. Ik krijg het ook meteen helemaal niet. Maar dat is wel wat...
Ja, omdat je ergens weet, het is gênant omdat je ergens weet dat het niet klopt.
Omdat ik ergens weet dat het niet klopt. Ik weet dat het...
Je zegt eigenlijk, ik ben eigenlijk te knap voor mijn gevoel.
Nee, het is...
Ze geeft zich helemaal bloot.
Ik vind het heel goed dat je zegt, want ik denk dat iedereen, ik heb ook dit soort dingen. Dit is juist heel...
Ik weet in die aflevering dat we het over naakt hebben. Toen luister ik het terug en toen hoorde ik dat ik zei van... als ik naar de sauna ga, kijk naar alles wat afwijkend is. Haha. Nou, de dag dat die uitkwam, dat was de dag daarna, dus ging ik ook naar de sauna, want ik had er zin in gekregen. En toen liep ik daar rond en toen dacht ik... En ik had het geluisterd en ik dacht... Ten eerste, dat is eigenlijk helemaal niet waar. Ik kijk helemaal niet per se naar lijven eigenlijk. En ten tweede, zoiets zeg ik een beetje haha of zo. Dan denk ik, omdat ik mezelf op een bepaalde manier dus ook als heel afwijkend zie.
Ja.
Wat het eigenlijk veel, terwijl het eigenlijk een hele onsympathieke opmerking is feitelijk. Ik kijk naar alles wat afwijkend is. Zeg maar, stel dat je mij zou zien als iemand die helemaal perfect is. Ik weet dat jullie mij niet zo zien. Maar, nee, maar snap je, als je zeg maar, dan is het een hele onaardige. Terwijl als jij zelf er super afwijkend uitziet, is het eigenlijk een prima opmerking.
Dan mag je dat gewoon zeggen, ja, inderdaad. Ja. Het is ook weer een verhaal wat je zelf hebt verteld.
Ja, wat vreselijk is dat ik echt, nu ik het weer hardop zeg, denk ik, laat het eens achter je mij. Doe eens even normaal, je bent 40. Maar nou, somehow is dat zo'n...
Het is ook een veilige
manier.
Is
dat zo het verhaal?
Ja.
Nou, nee hoor, inmiddels ook niet meer. Inmiddels zou ik wel echt een moord doen voor wat zelfvertrouwen.
Ik vind dat zo raar, maar dat vind ik altijd. Dat jij zo kan twijfelen. Dat zou ik nooit denken.
Nee, maar dat is natuurlijk altijd, en dat heeft natuurlijk iedereen... Dat je zo van wie je denkt, ja, maar die zal het wel niet hebben. En dan hebben die het ook.
Ja.
Ik.
Zou Ryan Reynolds het ook hebben?
Ja, ik wou zeggen, heeft Emma Stone... Ik dacht dat het Emma Stone is perfect. Maar toen zag ik dat ze met
de
Oscars dat ze paniek aanvallen. Toen dacht ik, ach, die lieverd. Ja.
Maar zij zegt, dat zag ik laatst in een interview, dat vond ik heel mooi. Toen zei ze, ik zie het als een voordeel dat ik paniek aanvallen heb. Want het maakt me gevoeliger.
Maar dat is ook zo. Dus misschien is er ook iets aan het verhaal wat je vertelt over jezelf... wat je ook niet los wil laten. Omdat het misschien ook voelt alsof het je identiteit is. En dat je... Ja,
en dat werkt voor je ook.
Daar heb ik het ook wel eens met Jur over. Dat ergens iets in mij dus ook zit. Alsof ik daar dankbaar voor ben. Dat daar mijn humor ook vandaan komt. Of dat dat iets is wat ook samengaat met de leuke kanten van mij. En de gekte.
Nou, het is ook je kracht geweest. Mijn agent die zei laatst. Ja. Die moet volwassener worden. Nou, tenminste, volwassener naar casting directors komen.
Ja, ja.
Oh, die luisteren dit. Ik was laatst op gesprek. Ik wou net zeggen, ik word nooit aangesproken door mensen dat ze luisteren. Maar ik was laatst op gesprek bij casting directors. En die zeiden, we luisteren.
Oh,
heel leuk. Maar dat was een heel leuk gesprek. En die,
nodig mij eens uit voor een casting dan.
Ik ben eigenlijk een hele aantrekkelijke vrouw. Ja. Nodig me uit.
Ja, nee, ik ook. Ik ben ook een aantrekkelijke vrouw.
Maar dat was een heel leuk gesprek. En toen had ik ook volwassenen. Mijn agent had gezegd, je moet volwassener op de foto. Dus ik naar Roeltje van de Sander Bakhuizen. Een supergoeie fotograaf. En die, ik had allemaal pakken mee, dus ik had volwassenere foto's. En toen zat ik daarna te kijken, dacht ik, ben ik dit? En ik liet het ook aan hun zien en zo. En toen zeiden zij ook terecht, ik zei, ja, ik wil wat volwassenere en misschien wat serieuzere rollen. En toen zeiden ze, maar jij bent toch wel grappig? Dus dat is toch niet... Toen dacht ik, oh ja, het is natuurlijk ook... Ik heb mezelf heel lang het verhaal verteld. Ik ben dat kleine clowntje.
Ja.
Terwijl ik heb natuurlijk ook die andere kant. Ja. Maar dat kleine clowntje komt ook... Is...
Nee, dat is al
is dit zo grappig te kijken. Maar dat is ook een kracht natuurlijk.
Ja.
Dus waarschijnlijk heb je je ook ergens comfortabel gevoeld. Maar ik ben lelijk. En...
Ja, want het is natuurlijk op een bepaalde manier... zet jezelf daarmee buiten de groep.
Ja.
En is het dan ook gewoon als je het zelf maar vindt... dan kan niemand je meer raken
of zo. Hoef je geen verantwoordelijkheid te nemen.
Nee, dan is het ook niet dat iemand anders het zegt. Denk, ja, dat wist ik al, maakt mij het uit of zo. Dus dat, is het, he, dat heeft ook iets
scoping.
Veiligs.
Ja, nee, ja. Zeker.
Maar goed, cast me. En... En Alex.
Ja. Als ons. Als Chris.
Maar mij niet. Wat is dit nou?
Oké, Chris. Kast ons alle drie.
Jij
bent dan wel terugblik. Maar denk je dan... Aan welke fase denk je dan?
Nou, het grappige was... ga ik dit vertellen? Ik had laatst... Ik ga niet vertellen met wie. Maar ik had laatst met iemand afgesproken die ik heel lang niet had gezien. En die kent mij nog uit de periode dat ik zeer depressief en angstig was. En ik kan niet meer terug naar dat gevoel. Want dat kan niet. Als je niet meer depressief bent, is het heel moeilijk.
Ik merk weer daar.
Ja, daar kan je niet. Dus ik merk ook dat als iemand heel angstig is, dan kan ik soms wel denken, niet bij jullie hoor, maar kan ik zo denken, steun je aan, kom op. Oh, dan schrik ik van mezelf. Ja, terwijl ik weet hoe moeilijk het is als je daar niet uitkomt. En toen had ik laatst met iemand afgesproken die mij dus nog heel erg kent. En ik kan niet terug naar dat gevoel. En die zei na een uur, was een heel... fijn om elkaar weer te zien. En die zei van, hey, we hebben het helemaal nog niet over je angst gehad. Toen zei ik, oh, dat heb ik niet meer. Dat is, en toen dacht ik later, zat ik op een fiets en dacht ik, oh ja, ik was toen echt een ander iemand. En toen vond ik terugkijken wel weer prettig.
Dat
je denkt, oh ja, dan ben je... Maar het was heel grappig, want zij kent mij. Zij was gewoon de hele tijd zo. Dan zei ik, ja, ik was de laatste 5 dagen alleen naar Parijs. En zij zo, wacht even.
Jij
alleen op vakantie? En toen dacht ik zo, dus ik keek toen in die periode, als het zo slecht met je gaat, kijk je heel veel terug. Van, oh, misschien, nu doe ik dat eigenlijk steeds minder. Want, waarom zou ik?
Ja.
Maar daar heb ik mezelf ook in getraind, waarschijnlijk.
Ja.
Wat was je vraag? Of ik een terug... Oh ja,
een fase.
Dus toen ging ik even zo terugkijken naar een fase die
voorbij is.
Voorbij is. Ja. Thank the Lord.
ik weet niet of je het over hebt. Maar die... ja, is de tijd in de prostitutie geweest. middelbare school denk ik wel aan. Begin van studententijd. Niet het einde van mijn studententijd. Toen ging het wat minder. En dat vooral comedy dingen. Want dat is ook een soort van...
Ja.
Oh ja, die route die ik heb afgelegd daarin. Dat is dan zo'n ding waar ik wel aan kan denken. Maar je bouwt ook zo... gaandeweg zoiets op van... want ik doe het nu ook al sinds 2008, 2009.
Ja.
Dus
ja.
Denk van, oh ja, ik ken al hoeveel... Ik zat laatst te denken, hoeveel mensen ken ik al wel niet... die zijn gestopt met comedy.
Nou.
Heel veel. Ik kan niet dood zijn.
Ik doe niet zoveel comedy meer.
Nee, dat is echt zo. Ja.
Dat is helemaal niet
erg. Maar het is echt waar. Ik vond dat ook na de overgang van een jong en aan stormend of zo. Dat ben je best lang. Of nog niet eens jong en aan stormend, maar gewoon een jong talent of een nieuweling of zo. Dat ben je.
Ik weet dat Vincent Geers had altijd een hele goede grap over. Een comedian die had ooit het Leids of Kamerette gewonnen. En toen, iets van 10 jaar daarna, werd hij nog ergens als aanstormend talent.
Oh, ja.
Zei, ik weet niet van hoe ver ik ben komen aanstormen.
Ja, maar dat ben je heel lang. En opeens ben je dat niet meer. Opeens ben je gewoon, hoor je een beetje bij het meubilair of zo. Of ben je gewoon een cabaretier. En dan,
het is ook een beetje een young man's of woman's game. Qua iedereen is altijd op zoek naar wie is de nieuwe.
Ja. Ja.
En dat is lastig. En tegelijkertijd ben ik juist heel blij. Nou, laat ik deze vraag stellen. Zou je liever 20er of 30er zijn?
Ja, ik snap je vraag. Maar in welke staat van zijn? Ik zou prima nu een 20er willen zijn.
Ja, zonder je angst.
Zonder mijn angst.
Ja, maar dat is precies eigenlijk het antwoord op de vraag. Want kijk, sowieso de 30er jaren staan mij beter. Gewoon qua mindset, weet ik wat. 40 weet ik nog niet. Maar want iedereen romantiseert altijd studententijd. 20, want natuurlijk, en dat is hartstikke mooi. Maar... als je ook eerlijk bent jezelf, het is ook een soort clusterfuck van gebroken harten. Maar wat doen?
Slecht voor jezelf
slecht voor
zorgen.
Ongezond zijn. Heel veel brak. Heel veel dingen. Ook heel, weet je al,
dus je wilt altijd wel overdoen, maar dan niet zus en zo.
Precies.
Terwijl dat hoort er wel bij.
Ja.
Ja.
En daarom de dertiger jaren vind ik veel leuker, omdat je iets meer qua werk en dingen, maar ook dat je voelt, ja. Oh ja, het begint nu echt een beetje te...
Je bent wat rustiger.
Wat rustiger. Ik hoop dat 40 nog meer fuck it met zich meebrengt. Maar
dat is wel zo.
Ja?
Ja. Maar ik ben pas net 40 of zo. Dus niet dat ik weet hoe diep in de 40 is. Maar ik vind dat wel. Ik vind eigenlijk hoe ouder je wordt, hoe meer fuck het met zich meebrengt. Hoe meer je denkt.
Ik heb gewoon geen geduld meer soms met mensen. Nee. Dus gewoon mensen die onaardig zijn. Dus ja. Je hebt van die mensen die als afweermechanisme onaardig kiezen.
Ja.
Ja. Vroeger dan dacht ik nog, oh, dan beuk ik er wel doorheen. Of dan ga ik... Ik ga gewoon wel
alsnog voor.
Ja. I don't care. Kies een ander afweermechanisme.
Ja.
Ja.
Ja. Dus dat.
Ja.
Ja, maar gewoon, je bent wel namelijk een... Ik zit te denken, Pepper, jij bent wel een... ik zou jou als een romanticus bestempelen.
Zeker.
Nee, want je houdt van liedjes en zingen en mooie dingen en mooie spullen en dingen van vroeger en zo. Ja.
Maar
nee, ik zit te denken, in jouw verhaal, als ik jou hoor praten, dan gaat het gaat niet verder terug bijvoorbeeld dan toneelschool meestal. Maar dat is omdat je dan zit in Twello en dat is misschien minder romantisch.
Nou, de Bielsen, ja, Bielsen de Lange.
De Bielsen de Lange.
Zeker romantisch.
Vergeet Bielsen niet.
Dat is een goede vraag.
Begon het leven bij de toneelschool eigenlijk?
Nee, mijn leven begon 6 jaar geleden. Nee, ja, het is bij mij echt ingewikkeld. Want ik heb zo lang in angsten geleefd. Nou, het ook niet alles, laten we het ook niet overdrijven, maar...
Nee, maar ik snap wel dat
ik weet niet. Ik wist tot 6 jaar geleden niet wat zorgeloosheid was.
Ja.
Dus als je vraagt, wil je weer een 20 zijn, dan denk ik... Of in je 20ste deed je allemaal... Ik was in mijn 20ste gewoon veel in paniek. Ja,
ja.
En nu heel veel brak. Maar...
Ja, je hebt ook een beetje
over schaamte gesproken. Dus ik ben niet zo... Ik kan wel heel nostalgisch zo terugdenken aan de toneelschool.
Ja.
Ik had laatst een droom over de jaren 90. Dat ik droomde dat... Ik in Amsterdam leefde in de jaren 90 en dat de Roxy er was. En dat er geen mobiele telefoons waren. En dat ik dan op een feestje was en daar waren dan de vliegende panden. Die kwamen net van school. Zodat had ik een droom
echt?
Over.
Oh, ja, omdat ik dacht, droom.
Oh, maar die jaren 90 waren ook gewoon, we hadden een begrotingsoverschot. Af en toe hoorde je iets over het broeikaseffect. Dat was het.
Ja.
Toen waren ze nog banger voor zure regen.
Ja, regen, dat was toen een ding. Dus in die zin ben ik wel nostalgisch. Ik leef nu gewoon heel erg in het moment. Dus wat ik wel
de jaren
heb nu...
90 gezegd, ik heb er nu voor het eerst, dat de jaren 90 helemaal weer terug zijn qua kleding en zo. Ik laatst bijvoorbeeld de dochter van Sanne Wels de Vries ontmoet. En die heeft gewoon precies de schoenen en broek aan die ik in de middelbare school aan had. Maar bij hun is het een soort retro van vroeger. En ik droeg dat.
Ja.
Dat is zo van...
Ja, zeker.
Dat is dus voor het eerst voor mij dat iets... Waar ik actief bij was, zo weer terug is.
Ja, weer terugkomt.
En bijvoorbeeld dat heel veel mensen tatoeages hebben. Toen ik opgroeide was dat gewoon heel... Dat was heel asiaal.
Ja, ordinair.
Ordinair was dat. En nu is het gewoon heel... Ik vind het ook heel cool.
Ik zit er eentje te overwegen.
Oh ja?
Ja. Zouden jullie dat zou onverwacht zijn?
Ik vind dat heel cool als mensen dat doen. Ik vind Malou Holshuis, een van zo'n vaste luisteraars... die heeft heel veel tatoeages en dat vind ik altijd
heel smaakvol hakenkruis heeft die. Maar echt mooi. Echt mooi gedaan. Echt niet dat je denkt,
met kleuren. Met blauw, wit, rood.
Ja, precies.
Op de kop.
Ja. Maar wat zou je willen dan?
Nou, wat ik overweeg is een...
Niet Gosse's gezicht, dat kan je niet maken.
Nee, op Gosse's geboortekaartje heb ik een klein astronautje getekend.
Ah.
Die zo met een ballon vliegt. Ja. En eigenlijk wil ik dat tekeningetje van dat astronautje... Bijvoorbeeld op mijn bovenarm.
Astronauten altijd. Altijd
ja, toch, astronauten. En zo'n kindertekening. Het is echt zo'n kinderachtig tekeningetje.
En waarom?
Eigenlijk wil ik dat wel. Omdat
je ordinair geworden bent.
Nee, omdat ik ordinair geworden ben. Misschien omdat ik ordinair geworden ben. Niet omdat ik ordinair geworden ben. Maar omdat ik daar een beetje meer scheid aan begin te krijgen. Omdat ik denk, ik ben nu 40. Als ik een tatoeage zou willen nemen, dan zou ik wel iets met Gosse of met Jurjen. Of gewoon mijn team, weet je wel.
Zijn nou mijn team?
Ja, dat is mijn
dat
team.
Dat vind ik heel ontroerend.
Ja, maar dat is het. Zo noemen we elkaar ook soms.
Wij zijn een team, hè?
Ja. Maar dus dan zou ik daar iets mee willen. Dus vandaar misschien dan dat. Maar een tatoeage, dat zou ook... Ja, het is ook een tatoeage. Is toch ook altijd fuck it? Dat zou misschien wel iets zeggen over... Ik wil me niet meer zoveel aantrekken van de ideeën... die ik vroeger heel erg mezelf oplegde over dingen die wel of niet konden. Die mijn ouders misschien naar mij meegaan van... dat kan echt wel of dat kan echt niet. Als ik iets... Ja, gewoon dat, dus ja, in die zin is het wel een soort fuck it zou het dan zijn... Maar niet omdat ik nu echt denk, oeh, dan doe ik echt iets radicaals. Nee, ik vind het nu
wat
helemaal
heb je
niet
nou
radicaal.
Gedaan? Waarom doe je dat?
Tochteltje.
Tochteltje. Waarom een astronautje?
Ik zat ook met willen een tattoo, maar ook weer niet. Want ik heb nooit een plaatje gezien van die wil ik dan.
Nee.
En ik zou het voor ooit laten. De reden dat ik het zou willen is eigenlijk omdat ik dan uit een bepaalde angst stap van dat ik niet iemand ben die dat doet. Wat een weirde reden is.
Ja, maar dat is het precies. Ja. Ik vind ook het idee dat mensen het van mij echt niet zouden denken, vind ik wel leuk.
Want mijn vriendin heeft er een paar.
Ja.
Alleen die heeft allemaal, elke keer is heel duidelijk een verhaal of een moment of een persoon. En dan zeg ik, oh, ik wil het misschien ook een keer. Wat heb jij nou dan om te... Oh.
Welk probleem heb jij
al dood? Niemand is dood bij jou. One day.
Ik heb een tatoeage van de huidkanker van mijn vader. Jezus, wat een kutgrap.
Nou,
was die leuk?
Nee. Niet terugblikken, gewoon doorgaan.
Ja.
Heb jij tatoeage? Ik denk wel met tatoeage dat je zo... Iemand had als eerste zo prikkeldraad op zijn bovenarm.
Ja.
Of zo'n Maori-achtig ding.
Ja.
Voordat iedereen het ging doen... En het heel ordinair werd. Dus iemand was zeg maar, kijk, ik heb het super vets, exotisch. En toen ging elke snackbar-eigenaar dat ook doen.
Ja, ja. Inderdaad.
Dat vond ik altijd
heel grappig. En toen ik opgroeide, zo boven je boven
het aardsgewei.
Ja. Het aardsgewei.
Ja, het aardsgewei.
Maar dat zijn toch allemaal dingen waarvan je dan toch blij bent dat je dat toen niet gedaan hebt.
Nee,
toch? Dat is natuurlijk wel het ding.
Maar
ik voel wel alsof ik nu, misschien ook omdat ik dan 40 ben en dan in die zin uitontwikkeld ben, dat ik denk, nou, ik ga er wel achter blijven staan. Het zal geen bevlieging meer zijn.
Nee, dat is waar. Ik zag laatst die documentaire over de jaren 90 gesproken. David Beckham.
Ja.
Wat ik geweldig vond, want het gaat gewoon over de jaren 90. En al die kleding, al mijn vriendjes hadden dat. Maar ik was degene die zei... geen sokken in je schoenen.
Ja,
fuck jullie.
Ja.
Dus ik heb nooit meegedaan eraan. Nee. Kom nou.
Ik heb dat nu met fucking Europapa Joost Klein. Dat
wie
ik,
wat?
Joost Klein. Die is zo'n festival met zijn Europapa liedje.
Ja, ja.
Hij zet Happy Hardcore weer op de kaart. En ik, nee, dat was niet goed. Ik was daarbij. Dat moeten we niet nu opeens nostalgisch naar gaan zitten doen. Hoe wordt Hardcore weer? Nee, nee. Het was slechte muziek.
Ja.
Als je kijkt.
Happy Hardcore.
Nee. Gewoon nee.
Happy Hardcore.
Ja, en ook Jim Dennis met zijn film. Oh, de gabbertijd. Nee. Ik was teamskater, dat helpt ook niet. Ik was een skater, dus ik was punkmuziek. Maar ik was woedend dat de populaire muziek niet melodieus en met instrumenten gemaakt. Dus ik was daar toen nog, ik was heel jong. Zie je, ik was altijd al een dertiger, zelfs toen ik 12 was.
Hier raak je een goed punt. Nostalgie, als we het over achteromkijken hebben, is altijd een beetje vervormd.
Ja.
Ja.
Toch gabbertijd, ja. Ze vielen bij bosjes door de MDMA en de ecstasy, gingen ze dood.
En het was
toch
een verheerlijking van dom zijn. Toch, we gaan expres dom eruit zien. We gaan onze opgeschoren kapsels. Het heeft iets heel agressief.
Ja,
en ook ik had Groningse grappers. Dat is ook de keer 3. Weet je wel, ik zie vanochtend van die groepjes gasten uit Winsum in een kringetje staan met een scooters. En je weet gewoon, als je er dichtbij langs dan schoppen zie je.
Dat is, laten we daar niet nostalgisch over doen. Ja, het schijnt dus wel een afweermechanisme te zijn van de mens om altijd je verleden iets rooskleuriger te zien.
Ja.
Want anders dan overleef je het niet.
Nee.
Dus doe dat maar.
Okay.
Ja. Beter mooie dan... conclusie.
Toch?
Zeker.
Ga naast fluiten, hè, mensen.
Ja, zeker.
Moeten we, nou, de conclusie is...
Laat een tatoeage zetten van de hete brei. Een pannetje of een brein.
Moet een logo. Dan heb jij eindelijk iets om te tatoeëren.
Oh ja,
of om te tekenen. Want Alex, ik wil Alex aan het tekenen krijgen.
Nou, teken jij een logootje. Ja,
nou, eerst contract.
Oké, nou.
Lieve mensen, zal ik hem ook afsluiten? Mag ik hem ook afsluiten?
Ja,
want
als
vind
je
het leuk omdat
wil.
Ik ook begonnen
ja,
ben.
Ja, zeker. Maar doe ook een oproep voor de mensen dat ze dan Nee, dat ze aan Alex moeten vragen om een logo te tekenen.
Lieve mensen, lieve geitenbreiers, dank jullie wel voor het luisteren. Stuur allemaal een DM naar Alex dat hij een logo...
Stuur hem vandaag nog. Stuur die DM.
Maar wel op een originele manier mij om overhalen.
Niet je titel sturen.
Inderdaad.
Nee, wel. Kijk maar, ik vraag daar niet om. Juridisch vraag ik er niet om.
Blijf vooral reageren. Behalve als je zegt, 3 mensen die elkaar heel grappig vinden. Alleen lieve berichten gaan we op reageren.
En vertel mensen even over deze podcast. Als je het leuk vindt, deel het even. Want we zijn lekker aan het groeien. Maar,
kan altijd meer. Ja. En blijf inderdaad ook berichten sturen over onderwerpen. Want dat vindt vooral ik heel leuk. Laatst had weer iemand een aap, iets over een aap gestuurd. Die dan in een hotelkamer binnen was gekomen en alles ging jatten. Dat is toch leuk.
Dat is leuk.
Ja. Dan voelen we ons gezien. Dankjewel voor het luisteren. Jullie spelen weer door het land, toch?
Ja. We spelen overal en ergens.
Overal en ergens.
Makkelijk scoren, wanneer begint het nou? In mei, hè? Dat is nog niet.
Nee, dat begint nog niet.
Oh nee.
En koop dus kaart voor het AKF. Als ze er nog zijn.
Ik ben binnenkort in het Klokhuis te zien.
Hey, als, dat is leuk.
Barry Snot in de Barry Snotte scènes. En ik speel IJzer IJzinga, de uitvinder van een prachtig planetarium in Franeker. Waar ik gedraaid had. Dat was geweldig.
Ja, dat is trouwens. Ik ben ook geweest.
Dat wordt een quiz op YouTube. Ik zal het wel delen. TZT.
En 21 april natuurlijk de Annie Briesmoe prijsuitreiking in de Kleine Comedie.
Oké, maar noem één genomineerde die goed is.
Jelle
Tol. Oh, wacht even. Maar ze hebben niet veroordeeld. Het zijn allemaal hele goede deelnemers.
Maar snel, stop nu met luisteren. Ga snel kaart kopen, want het is al uitverkocht. Voor je het weet, nu.
Doeg.
Doei.